de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Strand Larsen, bal vast. Omhaal Strand Larsen. Oh, dat speelt niet helemaal lekker. En dan is Openda weg. De fout van Zwolle. En ja, dan is het dus raak. Boskalli. Zo! Wat een goal van Boskalli. Terugleggen Dessers. Het is 0-4. Het is 0-4. Tadic met de versnelling in de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen. En dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer.
Het is maandagochtend, 4 april, 6 uur 33. En speciaal omdat we eigenlijk normaal op zondagavond opnemen, maar dat vanwege omstandigheden weer niet kon, zitten Wouter en ik. Het is nog een klein beetje donker. Zitten we al achter onze microfoon, videoverbinding tegenover elkaar. En hier moeten we het mee doen, Wout.
Ja, goedemorgen, jongen.
Goedemorgen.
Het is 14 graden bij mij nog in de woonkamer. Ik heb gisteren de thermostaat...
Hoe dat?
Ik weet het niet. Ik heb gisteren de thermostaat iets te ver teruggedraaid, blijkbaar. Dus ik ben nog een beetje aan het opwarmen. Ik hoop aan het einde van de podcast dat het een graadje voor 18 minimaal in ieder geval is. Dat er dan wat zinnige dingen uitkomen.
Is dit een samenvatting van jouw weekend?
Nee, ik heb niet het hele weekend thermostaat 14 gehad. Want dan was het binnenblijven heel onaangenaam geworden. Ik zit nog in isolatie, maar ik ben wel iets fitter dan vorige week. Dus we kunnen er gewoon voor gaan vandaag.
Nou, goed om te horen. Ik moet wel even iets bekennen. Zaterdagavond gingen wij stappen met de selectie van Florian. Dus ik heb de zaterdagwedstrijden, Ajax heb ik live gekeken. Maar de rest van de avond, omdat dat was nog in de kantine. De rest van de avond heb ik niet live kunnen kijken. Ik heb Ajax en PSV op zijn Wouter Boerkamps teruggekeken. Dus dat betekent snelheid anderhalf. Ik bedoel,
heel
180
goed.
Minuten en heel wat extra's. Dat lukte me niet om dat ergens op de zondag te fixen. Maar die heb ik helemaal teruggekeken. Maar ik moet zeggen dat ik AZ, Vitesse en RKC, dat ik daar dus een samenvatting van heb gezien.
Nou, oké. Okay. Dan kom je er mee weg.
Oké, gelukkig. Laten we beginnen met misschien wel de bijzonderste wedstrijd. FC Groningen-Ajax. Het was niet de bijzonderste. Maar ik dacht wel even in het begin van, Groningen.
Ja, het is eigenlijk elke keer hetzelfde. Het is eigenlijk buitengewoon knap hoe Buijs er elke keer weer in slaagt om het Den Haag lastig te maken. En hij komt nu... Ja, het is eigenlijk een rijtje met trainers. Hè? Het is Wormoed, het is Slot en het is Buijs. En Buijs doet het op structurele basis. Dus dat is bijzonder knap. En Ajax wist eigenlijk niet wat het ermee aan moest. Zeker in de eerste helft. Ik vond het best wel schrijnend eigenlijk om naar te kijken. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren.
Ja, ik vond het eigenlijk precies hetzelfde. Ik bedoel, je gaat heel snel kijken ook naar de wijzigingen natuurlijk die er plaats hebben gevonden. Ik bedoel, het was niet mis welke spelers er niet waren. Maar alsnog moet dat voor Ajax eigenlijk geen probleem zijn natuurlijk. Maar het Ajax-spelletje kwam ook niet echt naar voren, vond ik. En ik vond dat ook wel de verdienste van Groningen. Hoewel natuurlijk de laatste weken ook wel duidelijk is dat Ajax niet in de allerbeste vorm is. Vond ik ook wel dat Groningen complimenten verdiende.
Ja, sowieso. En niet in vorm. Ik had vooral deze keer het idee dat Ajax de oplossing ook niet eens wist. Dus dat ik normaal gesproken heb wel eens wedstrijden waarin je slordig bent of waarin je niet goed bent in de duels of dat soort dingen. Alleen zat er nu ook aan de bal, dus gewoon totaal de oplossing niet. Ze waren maar een beetje aan het rondspelen richting Onana, die ook nog aan het kloten was achterin, samen vooral met Schuurs. En de middenvelders, ik vond Klaas heb ik helemaal niet gezien. Los van die goal. Gravenberg was niet super slecht, maar er kwam ook niet heel veel aan de bal. Ja, en Kudus vond ik ook niet sterk. Ik bedoel, als je dan toch een keer je kans krijgt in de basis, dan was dit niet de manier om je te laten zien. Maar ik denk ook dat het heel veel te maken had met hoe Ajax speelde. Dat ze gewoon de middenvelders ook helemaal niet goed aan de bal kregen.
Nee, en dat was... Wat ik me dan inderdaad afvraag is van... De keuzes die gemaakt worden. Kijk, Schuurs erbij. Dat zou je ook volgens mij anders op kunnen lossen.
Ja, door de Durver en Blind gewoon in het centrum te zetten.
Ja, lijkt me wel. En iemand die, waarvan je in ieder geval weet, in bijvoorbeeld tegenstelling tot Kudus, die voor zijn kans gaat, is het Tagliafico, die er dan bij komt. Dan heb je op het middenveld, wordt de keuze gemaakt voor Kudus. Denk van, nou, die heeft nou ook niet in elke keer de invalbeurten. Het waren vrij vaak wel korte invalbeurten. Heeft het ook niet altijd laten zien. En je hebt Berghuis die op een andere positie moet spelen. Die juist wel rendeert.
Ja, nou ja, goed. Het nadeel van Ajax op dit moment is natuurlijk dat ze heel weinig alternatieven hebben op de vleugel voorin. Dus dat je misschien eigenlijk wel Berghuis naar rechts moest zetten. Het enige wat ik me nog had kunnen indenken, zeg maar, dat Brobbey vanaf het begin had gespeeld. Ondanks zijn fitheid is natuurlijk wel een beetje een vraagteken. Mm-hmm. Maar dat je op die manier ook iets meer druk had kunnen zetten voorin. En wat me nu opviel is dat Kudus vaak wel een beetje aansloot bij Haller. Maar dat echt totaal, hij liep meer in de weg dan dat hij dingen goed deed. Dus dat werkte gewoon niet. En ja, Blind zit er achterin bij zetten. Had wel gekund, alleen je moet wel rekening mee houden dat Groningen echt met twee mensen voorin speelt. Dus was het echt 1-op-1 geweest, Timber en Blind tegenover De Leeuw en Strand Larsen. En ik moet zeggen dat ook Strand Larsen, die maakte het Timber knap lastig. Dus ook dat was, best wel riskant geweest.
Strand Larsen speelde echt best wel goed. Ook wel mooi eigenlijk wat hij na de wedstrijd zei. Hè, van, ik dacht zelf vorig jaar dat ik beter was dan ik eigenlijk was. Vond ik wel een mooie uitspraak van. Terwijl vorig jaar zat hij er natuurlijk ook wel heel erg lekker in. Misschien is hij wel zo iemand. Het is natuurlijk ook wel een mannetje die dat misschien ook wel een beetje nodig heeft.
Ja, nou ja, sowieso.
Weet je wel, om zo te zijn en om jezelf zo uit te spreken. En
ja, ik begreep eigenlijk.
Die goal was goed.
Ja, ik begreep eigenlijk een beetje dat hij vorig seizoen wat lastig te coachen was. En dat hij toen niet helemaal open stond voor kritiek inderdaad. Omdat hij helemaal het mannetje was. En dat hij daar ergens een knop heeft omgezet van oké. Er zijn nog wel wat dingen die je kan verbeteren. En dat heeft hij ook benoemd in dat interview. En hij laat het ook zien. En hij moet wel zeggen, hij zei zelf ook, ja, de tweede helft was ik gewoon slecht. Nou, dat was ook zo. Maar de eerste helft maakte hij de Ajax-verdediging echt heel erg lastig. Ook in de duels en natuurlijk voor de goal.
Ja, hoewel ik vind dat bij die goal Onana er echt heel matig uit ziet weer.
Ja, nou ja, heel Ajax zag er heel matig uit. Maar ook een hele gekke actie van Onana. En die is gewoon super slecht teruggekomen. Dus het is hopen dat pas weer snel terug is. Maar dat is volgens mij niet zo. Dus het is even aanmodderen voor Ajax.
Ja, al met al komen ze natuurlijk wel gewoon terug. Ze scoren in de rust. En ook daarna vallen nog de 2-1 en de 3-1.
Scoren in de rust, ja. Ja, mooi. Ja,
ja, mooi toch?
Ja, en ook goed dat dit wel wat wordt gecorrigeerd. Wel heel overtuigend van Nijhuis, van we gaan naar binnen en er is niks aan de hand. Dus die werd even duidelijk teruggefloten. En terecht in dit geval. Maar het is wel opvallend de manier waarop de twee goals tot stand komen voor Ajax. Het heeft niks te maken met veldspel of kansen creëren of wat dan ook. Het is gewoon een ingooien en het is een domme hensbal. En that's it. Daar winnen ze die wedstrijd op. Het is, daar komen ze heel goed weg in Groningen.
Ja. En ik denk, toch denk ik stiekem dat Buijs wel tevreden is dat het plan in ieder geval een helft heeft gewerkt. Want we hebben ook heel vaak bij Groningen gezien. Dit was wel een beetje het Groningen waar we Buijs en Groningen vorig jaar wel vaak om gecomplimenteerd hebben. En dat hebben we dit seizoen ook heel vaak niet gezien. Dus ik denk dat op zich daar nog enigszins tevredenheid zit. Laten we doorgaan naar de andere titelkandidaat. PSV, die stonden binnen no time 3-0 achter. Holy shit.
Maar ja man, dit was echt een geweldige wedstrijd. En ja, ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat het 3-0 stond, dacht ik, joh, het kan ook gewoon 5-0 worden voor Twente. Ik had echt het idee van, ze hebben de oplossing niet en ze doen er ook niet heel veel aan in die zin. Ik weet niet of jij er voorstander van bent, maar zou jij vroeg wisselen in zo'n situatie?
Wie? Of bedoel je gewoon wat dan ook? Om een signaal af te geven.
Of inderdaad een tactische wijziging of zo'n vreze time-out. Smit kent dat begrip denk ik niet eens. Want dat je in ieder geval het spel even stillegt op een of andere manier om wat dan ook om te kunnen zetten. Ook als je met dezelfde elf door zou gaan. Want Ik had echt het idee dat, van op welke sowieso manier gaan ze dit omdraaien, weet je wel.
Nee, ja, dat er iets moet veranderen was volgens mij heel duidelijk. Kijk, ik vind een wissel om een signaal af te geven, ja, dan gebruik je dus letterlijk iemand. Daar ben ik al nooit zo'n heel groot fan van. Maar dat er iets omgezet moest worden was zeker het geval. Want het had op zich, het had niet zoveel. De intentie van PSV was uiteraard wel gewoon goed. Alleen ze werden echt volledig overlopen op meerdere kanten. En standaard situatie super kwetsbaar. Met een twijfelende drommel elke keer. En dat is, ja, dat is wel problematisch. En dat, ik vind het zo raar, als nu we het de afgelopen weken best wel vaak hebben gehad over PSV die steeds meer richting topvorm begint te komen. Hoe dat dan opeens kan?
Ja, het is zo bizar, want dit was een soort van het seizoen van PSV 90 minuten. Eigenlijk ja. Alles wat er dit seizoen fout is gegaan en ook wat er goed is gegaan, zat in deze wedstrijd. Alleen alles wat er fout is gegaan zat in die eerste 30 minuten. En ik moet eerlijk zeggen, ik had heel erg het gevoel na die afgekeurde goal van Twente, waar Drommel ook in de fout ging. Ik had zoiets van, ja, eigenlijk moet die Drommel eraf halen. En ik weet dat je dat niet doet. Ik weet niet of ik het had gedaan, maar je weet eigenlijk wel 100% zeker dat hij na dat moment, dat hij zich niet gaat verbeteren. Als je ziet welk seizoen hij heeft gedraaid en welke fouten hij heeft gemaakt.
Nee, maar je bent klaar, hè? Je bent hem dan nu ben je hem echt kwijt.
Ja, maar is dat,
die komt
is
er ook
dat,
niet meer bovenop.
Ja, is dat, ja, heel gek, maar is dat erg? Want je hebt hem in hem geïnvesteerd qua transfersom, maar hij heeft ook weer niet 15 miljoen gekost of zo. Je weet dat je het seizoen af kan maken met een keeper die niet fantastisch is, maar die vorig seizoen in ieder geval betrouwbaarder was dan dat Drommel dit seizoen was. Ja, het is extreem pijnlijk, maar ja, ergens had ik zoiets van, hij moet het gewoon doen, weet je wel. En ja, dan had je, 20 minuten later staat wel 3-0, waarbij Drommel in ieder geval twee keer in de fout gaat.
Ja, maar dan heb je echt een hart van steen, hoor, Wout. Als je dat zou kunnen, ik zou het dan, ja, in de rust zou ik dan nog een moment vinden, maar ik denk dat je te veel schade aanricht op dat moment. En ja, ik weet niet of die, ja, hij ziet er niet goed uit bij die 2-3-0.
Nee, hij zag er eigenlijk de hele wedstrijd niet goed uit. Alleen die andere fouten zijn er niet afgestraft. Hij is al een paar keer onder een bal doorgegaan. Ja,
als je zeker.
En trouwens, ja, je kan ook zeggen van, oké, je bent er vandaag gewoon mentaal helemaal niet bij. Want dat was blijkbaar zo. Hij was gewoon nergens. Je kan ook zeggen, oké, het is jouw wedstrijd niet. En bij een veldspeler kun je het altijd doen. En bij een keeper kan het blijkbaar niet.
Nee, maar ik vind dat ook wel, wel een iets andere situatie, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het ook meer invloed heeft, omdat van een keeper verwacht je die stabiliteit, zeg maar. En die moet je hem dan ook wel in vertrouwen een soort teruggeven. Snap je wat ik bedoel? Je verwacht iemand die vanuit zijn bijzondere positie eigenlijk leiding geeft aan het team. En waar je altijd op kan bouwen. Dan moet daar ook wel enigszins een basis van vertrouwen de andere kant op zijn. Snap je? Dat is denk ik wel anders met spelers.
Ja, ja, ik denk alleen dat Smit hem dat vertrouwen min of meer wel weer heeft gegeven na de winterstop, of na de keeperswissel weer terug eigenlijk. En dat, ja, dat Drommel eigenlijk relatief gezien voor hoe hij presteert best wel veel vertrouwen ook heeft gehad. En dat, ja, dat ook een keer ophoudt. Alleen, ja, je moet wel inderdaad wel de consequentie erbij nemen dat je dan, dat hij dan in principe ook niet meer voor PSV keept. Want dan moet je volgend seizoen opnieuw op zoek naar een nieuwe keeper. En ja, of het je deze wedstrijd had gered, is ook een beetje de vraag. Want wat vond jij qua veldspel, zeg maar, het pijnpunt bij PSV?
Ik denk dat je, waar het probleem zit, is dat je heel snel, je wil naar je aanvallers toe. Heel snel, want daar zit je meeste kwaliteit. Ja. Je wil Veerman naar de bal krijgen, want die heeft weer de kwaliteit om die spelers zo snel mogelijk op de goede manier aan de bal te krijgen. Alleen het punt is, we hebben Boskakli denk ik vaak geroemd om zijn passing. Maar die heeft nu ook echt het idee dat hij het allemaal zelf moet doen, vind ik. Die is nu elke keer een linie aan het overslaan. Terwijl ik denk van, nou, daar heb je volgens mij ook Veerman voor nu. Ja, en op de backposities was het wel heel erg matig aan de bal weer, vond ik.
Ja. Ja, ik had het idee dat ze, wat ze gisteren ook heel goed bij Studio Voetbal uitlichten, vond ik goed om te zien, dat ze eigenlijk totaal geen diepte hadden voorin. En dat ze elke bal die ze naar voren schoten, dat ze die meteen weer kwijt waren. En dat ze dan uit de organisatie stonden. En dat daar ook een aantal doelpunten uitkwamen. Dus met Sahavi en Doan en Veerman voorin. Dat je totaal geen dreiging voorin hebt. En dat Twente ze daardoor heel makkelijk onder druk kreeg. En dat je elke keer weer om moet schakelen. En ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste punten was. En ja. Met Gakpo starten had dat misschien kunnen voorkomen. Ik weet dat het met fitheid te maken had. En ik weet dat het een risico was. Maar ik heb het idee van of je neemt het risico wel. En dan doe je het vanaf het begin. En dan hoop je dat je in de eerste helft bijvoorbeeld die wedstrijd beslist. En dat je hem dan aan de kant kan halen. Of je doet het niet. Want hij brengt hem nu in bij een 3-1 achterstand. En die maak je normaal gesproken. Ook als je ziet welke kansen Flap nog mist. Maak je dat ook met Gakpo, maak je dat niet meer goed.
Nee. Nee, absoluut. Laten we het even over Twente hebben, want we hebben het heel veel over PSV. Ik geniet echt van Rikje van Wolfswinkel dit seizoen. En dan heb ik het niet per se over die goals, maar die loopacties. Hij maakt altijd, als je, stel je, je zet een moment stil en je vraagt van waar zou je nu willen dat je spits naartoe loopt? Hij maakt altijd de perfecte loopactie. Of het nou is om zichzelf op te offeren, zodat iemand anders vrijkomt. Of het nou zeg maar richting de eerste paal is. Of bij een steekpaas dat die contra van de verdediger gaat. Ik vind dat echt nice om te zien. En dan denk ik altijd van, wat het daar laatst over, volgens mij op de redactie van, heeft hij het maximale uit zijn carrière gehaald? En volgens mij was het antwoord toen echt heel duidelijk ja. Hij heeft natuurlijk ook bij prachtige clubs gespeeld. Hij is ook echt heel goed. En ik vond dat je dat zaterdag wel weer helemaal terugzag ook.
Ja man, ja, ik wilde, ja, dat is heel gek, maar ik wilde precies hetzelfde zeggen. Oh. In de zin van, je hebt nog een betere analyse. Maar inderdaad, in de zin van hoe belangrijk hij is, even nog even los van die doelpunten. Want hij maakt twee goals en hij maakte dit seizoen makkelijk zijn goals in de Eredivisie. Nou goed, dat doen meer spitsen. Alleen zijn meerwaarde inderdaad, wat hij betekent voor het elftal. En ook ja, hoe vervelend hij is voor verdedigers, dat komt er ook nog eens bij. Want niemand speelt graag tegen Vervolgswinkel. En de houding die hij overbrengt op de ploeg. Dus ook een voorbeeldfunctie, zeg maar. Hoe kan je op die leeftijd toch aan al je medespelers laten zien van oké, dit is de mentaliteit die je moet hebben om in ieder geval bij Twente te slagen. En dat past ook nog heel goed bij het publiek. En dat past heel goed bij de speelwijze van FC Twente. Ja, hij is gewoon eigenlijk het perfecte boegbeeld van FC Twente op dit moment. En ja, dat is waanzinnig knap. En het was jammer dat hij eraf moest. Want het was.
Ja, want wat was er nou aan de hand?
Nou ja, op het moment dat hij er vanaf ging, hadden we een beetje het idee van, dat hij kwaad was of zo. Of dat hij niet blij was met die wissel. Maar hij gaf achteraf toe dat hij eigenlijk heel blij was met die wissel. Omdat hij was niet helemaal fit. Hij was misselijk op het veld en hij was. Ja, hij kon eigenlijk niet verder. Hij was bang dat hij over zijn nek zou gaan op het veld. Dus
vrijdag te veel gezopen.
Ja, precies. Dat heeft hij ons even bespaard. Ja, meestal voel je dan beter op het veld dan in de kleedkamer trouwens.
Ja, dat is absoluut waar.
Weet ik uit ervaring, maar goed. Hij moest er toch echt af. En ik denk dat dat ook wel een beetje het verschil maakte. De wissels bij Twente waren niet geweldig. Die vielen niet heel goed in. Ja, en PSV was in het laatste uur, eigenlijk in het laatste hele uur, hebben ze gewoon afgedwongen dat ze in ieder geval nog een gelijkspel meenamen.
Ja. Wat ook gewoon wel knap is en wat gezegd moet worden. Als je Oenerstal moet beoordelen, heeft hij dan. Nou, hij had weer een aantal wereldreddingen. Het ziet er ook. En dat is, vind ik altijd grappig. Hij is natuurlijk 2,80 meter. En die armen die hebben een rijkwijde groter dan de Adelaar. En daardoor. Hij kan ook heel laat nog iets doen. En dan lukt het hem nog. En daardoor ziet het ook spectaculair eruit, heb ik de laatste tijd het idee. Maar er zaten weer wat heerlijke reddingen tussen, hoor.
Ja, hij pakte echt een paar fantastische ballen. En ja. Die laatste tegengoal is wel een smetje op zijn optreden. Want anders had je helemaal gehad de Oenerstal Polonaise ten opzichte van Drommel. En hoe hebben ze hem nou laten gaan? Maar goed, ja, dit is echt wel een fout. En het kost Twente in dit geval gewoon 2 punten. En dat is voor hem ook wel zuur. En ja, het is ergens ook wel dat je denkt van oké, is het echt een topkeeper in Nederland? Dat is het niet.
Ja,
is, nee, is,
wel.
Nee, maar is het.
In Nederland zeker.
Stel je moet kiezen tussen hem en Bijlo, ga je toch nog altijd wel voor Bijlo?
Ja, zeker weten. Maar dan komt omdat hij 4 keer Rotterdam op zijn lichaam getatoeëerd heeft. dat heeft Oenerstal niet, hoor.
Stel Oenerstal doet dat. Die doet het 5 keer.
Ja? Ga ik eens over nadenken.
Ja.
Kom ik op terug.
Ja, goed. Hij heeft wel nog altijd wel zijn zwakke punten. Dat hij niet altijd bij dit soort momenten ook niet altijd even zeker is. En dat, het is een fantastische keeper voor de subtop sowieso. Laat ik dat zeggen.
Ja, nee, dat is die absoluut. Want ik vond het weer genieten. En het is echt onwijs jammer van die laatste inschattingsfout. Daarmee doet hij helaas wat dingen teniet. Ook dat is het lot van een keeper. PSV speelt dus gelijk. De achterstand op Ajax vergroot met 2 punten. Is dit al een nekslag of is dat nog niet zo? Is dat overdreven?
Nou ja, ik heb niet het idee dat het nu per se al gedaan is of dat Ajax nu al kampioen is, zeg maar. Ik heb nog wel het idee dat als PSV al die resterende wedstrijden wint, wordt lastig. Ik denk als ze dat doen, dat ze nog steeds kampioen kunnen worden. Het is niet onmogelijk dat Ajax nog vijf punten laat liggen, laat ik het zo zeggen.
Ja, eens. Eveneens op de zaterdagavond RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. En ik zou eigenlijk willen zeggen, had Ricky Kruijs... Ik luister zelf ook nooit naar mijn vader. Maar had Ricky Kruijs maar beter naar zijn vader geluisterd?
Ja, sowieso. Ja, het zat tot vrijdag Gert Kruijs. Natuurlijk bekend van hun onderlinge band en van de goal van Ricky Kruijs tegen Gert Kruijs in de Galgenwaard. Maar nu als analist, volgens mij werkt Kruijs voor RTV Utrecht. Of in ieder geval doet hij ook dingen voor. Ja, en die zei al in die voorbeschouwing, kijk nou uit voor die Kramer. Kijk nou uit voor die Michiel Kramer. En dat ja, ze hebben het...
2 keer niet gedaan.
Nee, en de eerste keer kwamen ze nog mee weg. Een hele lichte VAR-ingreep, als je mij vraagt. Had niet per se gehoeven.
Nee, van mij ook niet hoor.
Ik bedoel, het is een overtreding als de scheidsrechter het ziet en hij beoordeelt het zelf en dan fluit voor prima. Had voor mij niet per se gecorrigeerd hoeven worden. Mooi acteerwerk ook van Gustafsson. Daar mijn complimenten voor.
Ik wou net zeggen, maar even tussendoor van... Was het zoneverdediging en dat Gustafsson moest blokken en dat Kramer daarna opgevangen zou worden door een verdediger of door een betere kopper? Of was Gustafsson gekoppeld aan Kramer? Want dan gaat er even iets mis, volgens mij.
Ja, dat is een goede vraag. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd niet over nagedacht, nee. Ik had me vooral gefocust op het moment van wat gebeurt er nou? Hoe zwaar is die overtreding nou? En ja, heel licht. Dus wat dat betreft slim van Gustafsson en terecht ook dat hij gaat liggen, omdat het wel een overtreding is. Het ging wat dat betreft niet helemaal goed, nee.
Nee. Was dat misschien omdat er best wel wat wijzigingen waren ten opzichte van de vorige keer? Als je kijkt, Santiago er niet bij, Ter Aves, Warmerdam van de Streek. Maar er kwam natuurlijk wel heel veel ervaring bij met onder andere Jans van der Marel en Gustafsson. Maar kan zoiets impact hebben op die afspraken bij standaard situaties? Ik denk op zich wel.
Ja, dat...
Alleen door, ja, met die namen die je net noemt, zijn er ook wel spelers die hebben al miljoenen spelervattingen meegemaakt.
Nee, dat klopt wel. Maar Willem Jansen gaf na afloop ook aan van waren we 10 minuten, de eerste 10 minuten waren we gewoon even aan het zoeken. Vanwege inderdaad weer de nieuwe opstelling. En ik moet wel zeggen, Haak heeft dit ook meerdere keren in het seizoen gedaan. Dat hij in één keer gewoon 4-5 spelers wisselde. Dus wat dat betreft is het niet nieuw voor FC Utrecht. Maar ik heb wel het idee dat ze, zeker als jij Willem Jansen weer gaat verkiezen boven Santiago, dat je van de maan kiest boven Ter Avest. Dat je echt wel weer wat hele duidelijke keuzes maakt in je opstelling. Ik vond het ook best wel opvallend dat Boussaïd terugkeerde. Ja, ik ben een heel groot fan van hem. Ik vond eerlijk gezegd wel terecht dat hij gewoon een mindere reeks dat hij aan de kant even was gezet. En ja, echt wel hele opvallende wijzigingen van duo advocaat Kruijs wil ik nog niet zeggen. Want ja, zo is het op papier niet.
Hij zat wel op de tribune, toch?
Ja, hij zat op de tribune. Lekker naast Jordi Zuidam zaten ze een beetje te geinen. En af en toe ook serieus naar de wedstrijd te kijken. Dus ik denk echt wel dat hij dat hij echt wel een hele zware vinger in de pap heeft. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Dat hij misschien ook wel invloed heeft op situaties van breng Willem Jansen weer terug in het elftal. Want die was er echt uit onder Haken. Dus ja, wat dat betreft denk ik toch wel een zware stempel van het nieuwe duo van FC Utrecht. Op deze opstelling.
Ja. Ik ben benieuwd. Dat soort dingen lijken me heel interessant. Kruijs zei daar eigenlijk weinig over. Maar lijkt me wel interessant ook om te weten wat inderdaad de rol van advocaat is. Maar daar gaan we denk ik nog richting het slot van de competitie wel veel over horen. Ja, Michu Kramer, we noemen hem al. Het is wel weer knap hoe die dat op het einde ook weer laat zien, hoor. En ik moet zeggen, wat ik misschien... Je ogen richt zich natuurlijk op zo'n goal die hij maakt. Maar ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk dit seizoen ook aan de bal en ook zelfs zonder bal, wat vaker een probleem was, dat ik het eigenlijk best knap vind wat hij voor RKC dit seizoen presteert. Want het is een ploeg die vrij teruggetrokken vaak speelt. Hij krijgt vaak een bal die toch maar even een paar seconden bij zich moet houden. Nou, als je Odgaard ziet, dat is natuurlijk een veel technisch begaafdere voetballer. Die kan dat goed. Maar ik moet zeggen dat Kramer me dat echt 100% meevalt.
Ja, daar ben je erg positief over, moet ik zeggen.
Ja, vind ik ook echt. Vind ik ook echt.
Ik heb ook wel veel wedstrijden gezien waarin hij echt heel weinig in het spel voorkomt.
Misschien is dat een beetje mijn punt. Hij is natuurlijk niet zo'n... hij is niet een kapstok, per se.
Ja, hij kan het wel. Alleen, ik moet wel eerlijk zeggen dat het bij RKC ook niet zo heel makkelijk is. Zeker als je ziet, ze hebben het voetballend hebben ze best wel moeilijk. Zeker de laatste paar wedstrijden of de laatste reeks eigenlijk al na de winterstop. Dus dat het ook best wel een ondankbare taak is om die bal vast te houden. En dat het best wel lastig is. Want hij heeft een goede klik met Odgaard. Maar het is niet zo dat hij even 6 spelers om zich heen heeft die makkelijk aan kan spelen. Waar hij de bal makkelijk naartoe kan kaatsen. Ik denk dat hij het goed invult. En ik denk ook dat hij heel goed in zijn vel zit. Want als je het afzet tegen de vorige seizoen, zeg maar, heeft hij eigenlijk weer een enorme stap vooruit gezet. En ook in zijn doelpunt. Volgens mij was dit alweer zijn 10e van het seizoen. Ja. En hij maakt gewoon echt een paar cruciale doelpunten voor RKC. Want dit is niet zijn eerste in de slotfase. En het is ook niet voor het eerst dat het de resultaten oplevert. En het is ook nog eens een hele knappe goal, hè. Dit is echt technisch gezien is dit ook weer een hele mooie kopbal.
Hij leek eerst naast te gaan, hè? Zeg maar, als je hem van zijn hoofd ziet vertrekken. Ja. Dan de richting was zo langs de paal aan de verkeerde kant wel te verstaan. Maar er zat een klein curvje in zijn kopbal nog, waardoor die binnenvalt. Ja, het dus 1-1 werd.
Perfect in het hoekje. Het is wel opvallend. Ik weet niet helemaal goed wat, want je had het over afspraken met spelopvatting en zo. Ja, ik heb geen idee wat Van der Hoorn niet doet. Want echt iedereen, al zijn teamgenoten stappen vooruit. Je ziet ook dat volgens mij ligt Van Overheem nog op de grond, ligt een meter achter hem. Die staat nog op en rent nog naar voren. En op het moment dat die voorzet gegeven wordt, afgeslagen corner was het volgens mij. En die bal wordt opnieuw ingebracht. En iedereen loopt vooruit. En Van der Hoorn loopt terug. Kramer staat geen buitenspel. Doelpunt. Ja, echt heel opvallend. Voor een ervaren verdediger. Echt onbegrijpelijk. Maar goed. Het is lullig voor Utrecht. Maar het is ook een heel belangrijk punt voor RKC.
Dat kan je wel zeggen. Ja, de vreugde was ook wel, was wel groot. En terecht ook, denk ik. Waar de vreugde ook wel aanwezig was. En dat snap ik wel. Want het is toch best een lastige tegenstander. Was bij AZ. 3-1 winst op Vitesse. Het ging niet super makkelijk. Maar wel een beetje op z'n AZ's. Is dat een aardige omschrijving?
Ja, ik moet zeggen dat dit was zeker niet hun beste wedstrijd. Maar goed, ze hebben ook wel meer wedstrijden gewonnen waarin ze niet top waren. Ik heb er toch ergens wel van genoten, omdat het best wel af en toe best wel direct spel was van beide kanten. Dus dat ze niet de eerste bal 26 keer gingen rondschuiven, maar dat die soms ook in één keer, bijvoorbeeld dat de Vindal in één keer de bal op de stropdas legde bij Pavlidis en dat ze van daaruit verder gingen voetballen. Dat ze heel direct de aanval zocht, ook Vitesse trouwens, die daar natuurlijk ook van achteruit een aantal spelers hebben, zoals Bazou, die bal in één keer voorin kunnen brengen. Dus ik vond het wat dat betreft nog best wel ook een interessante wedstrijd om naar te kijken. En ja, ik denk dat de meest gelukkig heeft gewonnen in dit geval.
Want Vitesse
was echt niet veel minder of zo. Alleen die hebben...
Nee, best wel wat kansen gehad.
Ja, en AZ die scoort uit een moment een enorme frommel goal van Pavlidis. Maar aan de andere kant ook weer knap. Het is een... Ja. Nou, we kunnen het nog geen Suarez noemen, hè? Dat gaat nog te
ver. Nee. Maar ik moet wel zeggen, er waren natuurlijk best wel wat twijfels. En in het begin hield het ook niet echt over. Zijn rol in het spel van AZ, dat hield niet over, vond ik. Jij was altijd volgens mij wel iets lovender, maar... Zeker de tweede seizoen zelf heeft hij het echt wel laten zien, hoor, vind ik. En richting het einde van de eerste seizoen zelf.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet echt lovend over hem geweest hoor. Zeker niet de eerste seizoenshelft. En ja, ik vond het bij Willem II, vond ik het altijd een hele goede technische speler, zeg maar. Die echt wel wat dingen liet zien dat je dacht, wow, hij kan echt wel een hoger niveau aan. Alleen ik moet zeggen dat ik in hem nooit echt een aanspeelpunt heb gezien of een speler die beter maakt als elftal. En juist dat, moet ik zeggen dat er steeds meer in komt. En als je dan ook nog je goals gaat meepakken, ja, dan moet ik zeggen dat je voor AZ misschien best wel van waarde kan zijn. En dat je echt wel de eerste spits van AZ kan zijn. En dat, moet ik eerlijk zeggen, heeft mij best wel verbaasd.
Ja, wat ik bij hem ook wel mooi vind, is hij heeft heel erg geaccepteerd volgens mij dat Carlson lang niet alle ballen naar hem gaat geven. En dat ik kan me wel voorstellen, daar moet je wel mee op kunnen omgaan hoor, als spits. En ik vind hem daarin redelijk onverstoorbaar. Dat vind ik best wel knap, aangezien ik ook heel vaak vind dat Carlson veel te veel voor eigen succes nog gaat. En ik vind dat Pavlidis dat best wel goed opbrengt. En hij heeft wel, sorry, die standaard spitsenloopacties zijn wel heel erg mooi bij hem. Ik zei dat net natuurlijk bij Van Wolfswinkel, maar ik vind dat bij hem ook heel vaak. En ik heb weer onwijs genoten van Owen Wijndal. Als ik zie hoeveel hij toevoegt aan het spel van AZ, hoe vaak hij er overheen klapt. En dat elke wedstrijd 90 minuten lang, vind ik dat echt fantastisch. En ik vind Malatia vind ik een fantastisch backie. Maar ik snap niet waarom hij de voorkeur krijgt boven Wijndal in Oranje.
Zo, dat is een pittige uitspraak, man. We zullen op Malatia zo meteen nog wel terugkomen bij Feyenoord. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het op dit moment denk ik nog een beetje 50-50. Alleen, ik had graag Wijndal inderdaad ook wel een actie willen zien bij de interlandperiode van Oranje. Om te zien of hij het beter zou invullen dan Malatia. Of in ieder geval om hem in ieder geval een kans te geven. Want ik heb wel het gevoel dat hij het verdient. En ik heb ook het gevoel dat hij met zijn mentaliteit, zeg maar, dat hij ook wel in zich heeft om zich aan te passen aan een hoger niveau. En dat, ja, ik vind het jammer dat we dat tot nu toe nog niet in Nederland zelf te hebben gezien. Want wat mij betreft verdient hij inderdaad ook wel een kans op die linkerkant.
Ja, helemaal mee eens. We hadden het vrijdag in de daily al een beetje erover. En toen zeiden we ook van ja, het is wel pijnlijk voor Vitesse dat elke keer dat het seizoen weer een beetje hetzelfde eruit ziet als vorig jaar. En nu heb je natuurlijk de Europese campagne erbij die heel erg mooi was. Maar het is wel weer, het loopt wel weer een beetje, of hoe zeg je dat, gaat een beetje als een nachtkaars uit.
Ja, nou ja, goed. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk het voordeel dat ze als goed is de play-offs nog hebben. Dus wat dat betreft kun je nog steeds wat moois van je seizoen maken. Alleen, ja, als je ziet waar je in het tweede seizoen zelf naar zit te kijken, qua Eredivisie voetbal is het allemaal wel vrij matig. En het is
eens.
Het is ook niet, het gek is, het is ook niet echt slecht, want ze hadden prima resultaten kunnen halen. Alleen ja, als op het moment dat Openda niet scoort, ja, dan blijft er ook best wel weinig over. En het is ook een beetje speculeren, zeg maar, op een aantal topspelers, zeg maar, die het verschil moeten maken. Zoals Doekie bijvoorbeeld bij spelervattingen kan dat. Openda kan dat. Normaal gesproken Witek en Daza. Nou, Daza speelde niet. Alleen op het moment dat die het niet doen. En zeker als ik kijk naar het middenveld, dan heb ik me nog steeds een beetje heimwee naar Tanane. Dat had ik zaterdag echt heel erg. Dat ik dacht, ja, zit ik weer naar die Bero te kijken, weet je wel. Ja, ik word daar zo. Ja, dan word ik echt. Ja, ik
zo, word echt. Dat iemand jongen niet horen.
Nou ja, ik word echt verdrietig, man. Ja, ik weet dat er analisten zijn die het echt een goede speler vinden. Maar ja, ik zie het gewoon niet. En zeker als je het moet hebben bijvoorbeeld van keuzes rondom de 16 en van creativiteit. Ja, dan moet ik zeggen dat Vitesse daar wel echt in tekort schiet. En dat, ja, dat ze in mijn ogen dat in deze wedstrijden wel tekort komen.
Ja, nee, op zich ben ik het daar wel helemaal mee eens, hoor. Van, je hebt eigenlijk elke wedstrijd bij Vitesse heb je wel van dat je denkt van, er zit wat in, maar je mist ook echt wat. En volgens mij heb ik dat vorige keer een keer gezegd van, het is ook, hoe leuk het ook is, Daza is de spelmaker van Vitesse hoger op het veld. Want Bazour, die op een gegeven moment, die kan het in de eerste fase, doet hij de opbouw. Maar op een gegeven moment in het tweede gedeelte, dan moet de creativiteit komt van Daza af. En die creativiteit komt vanuit eigenlijk ook niet hele ingenieuze dingen, maar gewoon omdat hij zo'n goede trap heeft met voorzetten. En ja, ja, als het daarbij stokt, of dat is je enige wapen, hiermee doe ik misschien wat een beetje tekort, maar je komt het plat gezegd wel op neer. Ja, dat is wel problematisch, zeg maar.
Ja, ze moesten nu eigenlijk volledig hebben van spelervattingen. Ja, ja, dat lukte trouwens ook nog bijna, omdat AZ echt wel... Poeh, dat houd ik niet echt over. Ze hebben echt heel weinig kracht, zeg maar, in de eigen 16 om corners te verdedigen. Het is bij Fiendal is het ook telkens een beetje twijfelen van... soms komt hij echt uit tot bijna buiten de 16 dat hij ballen vangt. Zo actief is hij. En soms blijft hij gewoon op de lijn staan. Ik heb het idee dat die afstemming nog niet helemaal... dat nog steeds niet helemaal duidelijk is van wat de rol is tussen de keeper en de verdedigers bij de dode spelsituaties. En dat AZ op dit moment nog een beetje opbreekt. En dat in principe had Vitesse had echt meerdere keren kunnen scoren uit spelinvatting. Een goal komt eruit, maar had vaker kunnen gebeuren. Dus ik denk dat nog een beetje een aandachtspuntje is ook voor AZ.
Dat denk ik ook. Zeker in de strijd om plek 3 die ze hebben samen met Twente en Feyenoord. Wat ik van iedereen begrijp, volgens mij... Ik denk dat het Feyenoord wordt, maar Feyenoord won namelijk ook. Het had na 8 seconden had het een hele leuke avond al kunnen worden. Dat was even, dat was raar, toch?
Ja, man. Ja, dat,
hoe die situatie tot stand kwam, die kans voor Dessers.
Ja, sowieso. Ja, het zal een van de snelste doelpunten in de Eredivisie ooit zijn geweest. Maar ja, helaas maakte Dessers hem niet. Maar tja...
Ik zat, de situatie was voor mij ook vrij surrealistisch. Ik zat in een partybus met 30 man om me heen. Zat ik op mijn telefoon te kijken.
Ja,
en na 8 seconden overstemde ik bijna de muziek. Maar helaas werd dat hem niet. Al met al eigenlijk een kutwedstrijd, vond ik.
Ja, nou, ik moet zeggen dat het een hele leuke wedstrijd kunnen worden... als Feyenoord een van die kansen in de eerste helft had benut. Want die na 8 seconden was echt niet de enige in de eerste helft. Je kunt nog een beetje de vraagteken bezetten... of het dan een leuke wedstrijd is als Feyenoord met 6-0 van Willem II wint. Maar goed.
Ik wel leuk, hoor.
Ja, nou ja, voor de Feyenoord supporter zeker. Maar ik moet zeggen dat zij in de eerste helft gewoon de kans hebben gehad. En dat Welleroyte echt een topdag had. Want anders, ik denk dat het anders bij rust al, zeker als die eerste erin vliegt, dat het dan bij rust al 3-4-0 staat. En dat het dan wel tussen haakjes een leuke wedstrijd is. Ja, nu bleef die goal gewoon heel, heel lang uit. Heb jij gewoon echt de hele wedstrijd op je telefoon zitten kijken? Of,
ja, met inclusief af en toe haperende verbindingen. Dus ik moet zeggen dat ik niet het meest blij was met hoe ik deze wedstrijd heb beleefd. Maar ik heb het wel gezien, ja.
Ja, en... begon je hem op een gegeven moment ook echt te knijpen of het bij een 0-0 zou blijven? Of heb je dat moment nooit bereikt?
Nou, toch niet echt. Het was wel... Kijk, het was natuurlijk wel een beetje een samenvatting van het seizoen van Feyenoord. Hè? Van, je creëert eigenlijk best wel wat. Alleen de doelpunten blijven heel vaak uit. En ook zeg maar de doelpunten op fijne momenten blijven uit. Dat je dat niet altijd hebt. Kijk, tuurlijk hebben we de periode gehad met Dessers... die elke keer in de laatste minuut de winnende maken... over fijne momenten gesproken... Maar ik bedoel ook van heel vroeg scoren, vlak voor rust scoren. Weet je wel, juist die momenten waar je ook naast dat het gewoon een goal is... ook nog even je tegenstander een flinke tik geeft waardoor je er daarna overheen kan. Dat wil nog niet lukken. Volgens mij zei Slot het na de wedstrijd ook weer van het niet de eerste wedstrijd dit seizoen... waarin we onze kansen niet afmaken. En dat was nu natuurlijk weer zo.
Ja, nou ja, ik moet eerlijk ook zeggen dat... als het zo vaak gebeurt, dan is het ook wel iets structureels. En ik heb ook wel een beetje het idee dat het te maken heeft met de spelers die in scoringspositie komen. Want we hebben het net gehad over Wijndal en Malatia. Nu kwam er op de backpositie ook nog Pedersen bij, die ik echt best wel slecht vond terugkeren. Ik moet zeggen dat dit was een beetje de Pedersen van het begin van dit seizoen, qua keuzes maken voor de goal, zelf schieten of inderdaad ook zijn acties in voorbereiding van kansen waren echt niet goed. Dat heeft hij echt beter gedaan dit seizoen. En ik vond Malatia aan de andere kant... Ja, ik vind het best wel een goede voetballer. Ik vind het ook een technische voetballer. Ik vind dat hij best wel veel rust aan de bal heeft. Op zijn eigen helft tot aan de 16 van de tegenstander. En op het moment dat hij 16 binnenloopt... lijkt het wel alsof net als bij Gravenberg... dat er 2-20 op zijn benen komt. En ja. doet hij de gekste dingen. Hij heeft zo weinig rust in het, sowieso in het schieten. En ook in de keuzes maken voor de goal, zeg maar. Dat... Ja, ik vind dat echt wel problematisch. En,
nee, zeker.
En dan kun je toch op een gegeven moment ook niet meer wijd aan kansen missen. Dan heb je toch ook gewoon telkens de verkeerde spelers in schietpositie. Of is dat te makkelijk?
Ja, Ik ben het daar wel mee eens. Maar
is de kwestie van, hij moet gewoon in die situatie blijven komen. En hij krijgt op een gegeven moment vanzelf wel die rust over zich om die goals te maken. Want daar wees Slot na afloop ook op van even die rust pakken en dan gewoon rustig binnenschieten. Of zit dat er gewoon niet in?
Ja, dat vraag ik me af. Ik moet zeggen dat ik vind dat Malatia zich heel erg goed ontwikkelt en nog steeds. Dus dat ik het wel met je eens ben van ik vind hem ook echt een hele goede voetballer. En ik vind zijn aanvallende bijdrage, daar schort gewoon nog heel erg aan. Als je gaat kijken, volgens mij heeft Wijndal op dit moment 8 assists. En situaties zoals die van gisteren, informatie die op Transfermarkt staat, is dat dan qua statistieken. Maar die situatie van gisteren telt dan bijvoorbeeld niet eens mee, waaruit Pavlidis scoort. Maar laatst jaar staat dit seizoen op 4 in volgens mij flink wat meer wedstrijden. Er zit een heel groot verschil tussen hoe hij op de helft van de tegenstander speelt en hoe Wijndal dat bijvoorbeeld doet. En dan denk ik van je bent typisch een back voor een grotere club. Omdat je goed kan voetballen, omdat je veel aan de bal zal zijn. Alleen dan zal je bijdrage op de helft van de tegenstander zal gewoon veel meer moeten zijn dan wat het nu is. Ook, en hij kan ook Sinisterra daarmee helpen. Hè? Als je kijkt hoeveel Wijndal bijvoorbeeld ruimte creëert voor Carlson. Ja, dan maak je ook nog je aanvaller beter die voor je staat.
Ja, en ik heb ook het idee dat, of nou in ieder geval, ik heb wel het idee dat er nog een beetje in zit. Dat niet per se de samenwerking tussen Sinisterra en Malatia.
Hij moet veel meer eroverheen.
Ja. Ja, ik heb het idee dat hij de drive al heeft en dat hij het wel wil. Alleen dat het qua keuzes.
Maar hij wil zelf die actie. Ja. Hij wil zelf die actie maken.
Ja, dat er nog een beetje aan schort. Dus ja, ik denk ook richting WK bijvoorbeeld. Als jij echt op het WK een serieuze concurrent wil zijn van Blind. Ja, dan moet je verbeteren. Want dan krijg je in wedstrijden krijg je niet 3-4 mogelijkheden. Dan moet je dat ene moment dat Nederland misschien tegen een topland zo'n kans krijgt. Of zo'n moment krijgt. Ja, dan moet je er gewoon staan. En dan ja, als jij met alle respect tegen Willem II dat al niet lukt. Ja, sorry, maar dan moet je nog wel even een paar stappen zetten.
Ja, is er ook weer discussie voor de spitspositie? Of valt dat wel mee, denk je?
Ja, ik heb het idee dat Dessus het niet per se beter of slechter invult dan Linssen. Dus het is een beetje de vraag van, is er aanleiding om te wisselen? Ik denk wel als Dessus moet nu niet een domme rode kaart pakken of 5 gele kaarten schorsing of tegen een kleine blessure aanlopen, want dan staat hij er gewoon weer naast. Dat idee ik sowieso. Dat er een moment echt een aanleiding moet zijn om voor Slot om te wisselen. Ja, en dat hij anders wel mag blijven staan. Hm. Dat idee heb ik een beetje.
Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik vind het wel heel erg mooi om te zien. En dat is, hoewel je met spitsen, Linssen en Dessers zal niemand vooraf zeggen van, goh, je hebt je spitspositie fantastisch ingevuld als topclub, toch? Of is dat heel negatief?
Ja, nou niet fantastisch, nee, inderdaad. Maar goed, ik heb nog steeds het idee dat er bij Dessers mee in zit. Maar goed, dan moet hij het ook nu wel laten zien. Stel, hij mag die laatste 6 wedstrijden van het seizoen blijven staan. Dan moet hij wel meer laten zien dan dit om daadwerkelijk bijvoorbeeld een transfer af te dwingen naar Feyenoord. Ja. Ik heb daar nog steeds vertrouwen in, maar goed, ik weet dat we er iets anders in zitten wat dat betreft.
Ja, maar ik vond het mooi hoe Linssen invalt en typisch hoe hij die ene kans mist, waar hij volgens mij als hij iets rustiger is, een klein stiftje kan doen. En typisch hoe hij die dan maakt, zo'n miscommunicatie, zo'n van die halve balletjes, dan weet je gewoon bij hem dat hij er altijd staat. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien en past in mijn ogen ook heel goed bij Feyenoord.
Zeker, zeker.
Dat was eigenlijk de zaterdagavond. Zondag begon lekker. Nou, ik had een klein beetje hoofdpijn, maar qua wedstrijd begon het lekker met de IJsselderby. Het was een leuke wedstrijd. Het was een mooi affiche. Er gebeurde ook genoeg, zeg maar, om wel om van te genieten. En de spanning zat er wel een soort op. Maar het was niet alsof er vanaf de eerste minuut, zeg maar, dat elke speler dacht van die tegenstander, ik moet zijn poot breken of zo. Het was niet een typische IJsselderby.
Nee, maar dat vond ik, om eerlijk te zijn, vond ik dat eigenlijk ook wel lekker. Want ik heb
Jij vindt dat leuk, hè? Maar ik vind het leuk als het een beetje chaos is.
Ja, ik heb niet per se iets tegen, tegen chaos of zo. Maar ik, ja, zoals NEC Vitesse is denk ik het beste voorbeeld. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Want dat, ja, daar was iedereen zo overspannen. Dat leek echt helemaal nergens op. En dit was net even een tandje minder. Ook een goede scheidsrechter natuurlijk. Top scheidsrechter met Makkeli aangesteld. Waardoor je niet bij elk wissel was je, zeg maar, dat iedereen elkaar in haren vliegt. Dus wat dat betreft, ik vond het wel een lekkere derby. Omdat het werd niet helemaal overschaduwd door idiote dingen en spelers die totaal door het lint gingen. Waardoor er ook nog wel een beetje gevoetbald werd. En dat vond ik op zich wel lekker. Kijk, ik vind het heel fijn dat Go Eagles in de Eredivisie blijft. Alleen, ja, de manier waarop ze deze wedstrijd winnen is wel een beetje zuur voor PEC. Omdat als er één ploeg in ieder geval probeerde om het af te dwingen en echt wat van deze wedstrijd te maken, dan was het Zwolle.
Ja.
En die krijgen gewoon te weinig.
Nee, absoluut mee eens. Ik denk ook, hoewel in de slotfase ging natuurlijk Zwolle, ging wat meer ook proberen om te scoren. Eigenlijk heel de wedstrijd was Zwolle wel iets overheersender, vond ik ook. Maar in de slotfase zag je wel echt van, oké, Zwolle heeft 3 punten nodig en hebben niet genoeg aan eentje. En uiteindelijk komt daar natuurlijk ook wel de ruimte van hoe die wereldgoal van Rommens tot stand komt. Ik bedoel, in die hoek, wie geeft hem nou op hem? Orad Mangun, volgens mij, of niet? Uit die ingooi, weet ik even niet. Maar daar zie je gewoon van, daar staat het gewoon 1-1. En er wordt nog extra druk gezet door die tweede man die Rommens laat lopen op degene die de ingooi ontvangt, waardoor Rommens helemaal vrijkomt. En dat is typisch zoiets van wat er gebeurt als je in de slotfase alleen maar bezig bent met zo snel mogelijk die bal pakken en zodat we weer naar voren kunnen. En dan krijg je toch de deksel een beetje op de neus.
Ja, nou ja, er was inderdaad totaal geen druk op de bal op het moment dat Rommens kan schieten. Het leek zelfs zo'n beetje alsof er bewust afstand werd gehouden van vanaf die afstand. Dan gaat hem toch niet lukken, weet je wel.
Het was natuurlijk zijn verkeerde been, hè?
Ja, ook nog. Dus wat dat betreft, voor hem echt een perfect moment. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat Go Ahead, dat maakt het ook een beetje zuur. Kijk, Go Ahead heeft van al die momenten waarin PEC Zwolle ruimte weggaf, hebben ze gewoon eigenlijk alles verkeerd gedaan. En dat, het is natuurlijk extra zuur voor PEC dat dan net bij dat ene moment waarbij het wel fout gaat, dat die bal er dan invliegt.
Nee.
Ook omdat je zelf ongelooflijk moeilijk scoort. Want ze hebben wel een spelaandeel gehad. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat wat er bij PEC in staat, dat het ook allemaal wel super weinig finesse is, man. Als je ziet wie er voor de goal komen, het zijn toch, met alle respect, de Van Wermerskerken en de Andersons van deze wereld. Backs die hoog op het veld komen te staan, die niet uitblinken in goede keuze voor de goal. Of het zijn geen echte doelpuntenmakers. En Andersson raakt bij dat ene moment dan nog de lat. Maar dat was het ook wel zo'n beetje. Darfalou is geen topspits. Redan is op en af. En dan is het ook weer heel moeilijk voor PEC om te scoren. En is dit ook een beetje symbolisch voor het seizoen, denk ik.
Ja, Schreuder probeerde natuurlijk wel met alle invallers eigenlijk, zodat het op een gegeven moment was het eigenlijk, wat was het, 5-5 of zo? Er waren gewoon 5 spelers die achterbleven en 5 spelers die ook gewoon diep, diep voorin bleven. Wie was er nou? Pelle Clement was vrij kritisch, zag ik in een interview na afloop.
Ja.
Dat hij zei van, ja, ik had het idee dat ik juist nog heel veel bij kon dragen.
Ja, het voetbal ging eruit, want Clement is de enige speler van PEC die echt op het middenveld, zeg maar, echt voor creativiteit kan zorgen. En achterin heb je Nakayama, is een goede voetballer. Alleen van achteruit het verschil maken is natuurlijk best wel moeilijk.
Ja.
Het is misschien niet zo handig inderdaad om je beste voetballer eraf te halen.
Nee.
Dat, dat speelt wel een beetje Go Ahead in de kaart van je hoeft alleen maar te verdedigen en wat hoge ballen, zeg maar, weg te koppen. Ja, dat lukte ze wel met Nauber en met Kramer, die best wel goed speelden. Het maakt het voor Eagles best wel makkelijk. Ja, en dan kregen ze ook nog die beloningen van Rommens. Ze krijgen daar misschien wel te veel. Het is wel een goal die voor handhaving zorgt. En ja, daarom zocht Audrey was bij deze wedstrijd. En die heeft Rommens ook even opgezocht. Zowel over de derbybeleving en er kwam best wel iets opvallends naar voren.
Ook hier, toen we hier aankwamen, je ziet het stadion helemaal vol. Ook bij PEC wordt er vuurwerk gegooid. Dus ja, het leeft enorm en dat voel je ook wel als je op het veld staat.
Ja, en wat doet het met jou als speler?
In principe doe je altijd gewoon je ding. En, Maar toch, ja, je moet toch wel een tandje erbij. Ook in duels en zo. Je weet dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden.
Maar ook met vuurwerk en dat soort dingen, word je daar zenuwachtig van? Of heb je dat niet zo?
Nee, niet echt zenuwachtig. Ik denk, waar ik zeg, ja, je doet gewoon je ding. En ja, probeer zo goed mogelijk te spelen. Maar je weet wel dat het een andere wedstrijd wordt dan anders. Meer duels en iets minder gewoon voetballend. En dan moet je ook gewoon beseffen dat je in deze wedstrijden niet te naïef moet zijn om te denken van ja, we gaan deze even winnen. En,
ja. Jij moet vaker schieten, heb ik gehoord.
Ja, klopt. Ja. Dat heb ik ook gehoord.
Ja?
Dus, nee, ja, ik weet ook van mezelf dat ik een goede trap heb.
Vaker schieten. Dat is het devies voor Rommers. Ja.
Ja.
En dan inderdaad blijkbaar niet alleen met rechts, maar ook met links. Misschien nog wel een mooi jaar worden voor Rommers bij Eagles.
Absoluut. Het betekent in ieder geval, tenminste volgens mij kan je dat wel zeggen met 33 punten en met hoe Eagles speelt, dat Eagles veilig is. Dat geldt niet voor Pek Zwolle natuurlijk, die nu 3 keer op rij verloren hebben, op 20 punten blijven staan. En die straks ook angstvallig zullen gaan kijken naar wat Sparta allemaal doet. En ze zullen misschien ook, nou, ik denk niet dat ze dat gered hebben. Fortuna zit daar tegen Heracles Almelo hebben gekeken. Waarbij ze denk ik toch wel blij zijn dat de winst naar Heracles ging.
Ja, want ze blijven nu echt een paar concurrenten over voor PEC. Dat is eigenlijk het enige positieve. Dat het niet helemaal gedaan is. En Fortuna is een van die concurrenten. Niet alleen als je kijkt naar de ranglijst, maar ook als je kijkt naar hoe ze op dit moment spelen. Het was voor rust, was het echt... echt dramatisch. Er zat echt gewoon helemaal niks in. Terwijl je juist verwacht van ze spelen thuis. Heracles heeft geen uitwedstrijd gewonnen dit seizoen. Er zal misschien ergens... misschien ook wel met wat opportunisme. En dat je denkt van nou, misschien nemen ze zelf het initiatief. Nou, deze niet. En Heracles was eerst zelf gewoon beter. Benut alleen de kansen niet. In de tweede helft. Ze ging echt met een fluitconcert de rust in.
Zo.
Dat zei wel veel. Spelers waren daar volgens mij ook wel, en Ulte waren er niet heel blij mee, maar ja.
Nee, absoluut niet.
Je moet op
moeilijke situatie wel, hè. Want ik denk dat het zeer terecht was, want het was echt een afschuwelijk. Het was echt afschuwelijk. Het was echt niet goed de eerste helft. En tegelijk weet je als supporter denk ik ook wel van dat je spelers er niet zoveel aan hebben als je uitfluit. Maar tegelijkertijd... was dit zo slecht dat ik het ook gewoon heel goed begrijp. En na afloop zat ik het interview te kijken met Sian Fleming. Die had na afloop ook nog wat bonje met supporters. Omdat hij, nou ja, dat was best wel, vond ik ook best wel goed. Hij liep daar ook een beetje in zijn eentje. Dat hij nog een beetje applaudisseerde naar het publiek. Maar dat hij ook allemaal dingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd. En toen deed hij dat wegwerpgebaar natuurlijk. Waar hij zelf ook van zei van ja, dat moet ik niet doen. Maar ja, het is niet zo alsof we niet ons best doen. En als je dan na afloop ook nog even er naar de fans toe gaat... en toch ondanks dat fluitconcert toch nog even applaudisseert... en laat blijken dat je het wel waardeert dat ze er zijn... dan heb ik niet zoveel zin om dat naar mijn hoofd te krijgen. Zoiets zei hij een beetje geparafraseerd.
Ja.
Wat ik ook begrijp.
Nee, maar ik denk dat dat ook wel een van de problemen is... dat er heel weinig... Ik denk ook dat er weinig binding is tussen publiek en groep. En ook dat... Nou, wat ik al eerder heb aangegeven, dat stadion bij bepaalde wedstrijden ook helemaal niet vol zat. En ja, dat het dus ook niet echt een klik is, zoals bij Willem II bijvoorbeeld. Ja, hoe dan ook, dat stadion zit vol, ze staan er vol achter, ook in uitwedstrijden. En ja, bij Fortuna is die wisselwerking is er gewoon niet. En als ze dan ook op het veld nog gewoon niet genoeg laten zien, ja, dan wordt het allemaal een beetje pijnlijk. En dan zie je ook weinig aanknopingspunten waarom Fortuna erin zou blijven. En als ik heel eerlijk ben, ja, ik weet niet of Ulte de volgende wedstrijd nog trainer is van Fortuna. Of dat nou terecht is of niet. Maar nee, ja, ik denk dat er ergens in zit dat wel op die paniekknop wordt gedrukt. En dat waarschijnlijk nu is.
Ja, Kevin Hofland is niet meer beschikbaar natuurlijk.
nee, die zal de salaris ook niet meer willen betalen. Maar ik sluit alleen niet uit dat ze het doen. Ondanks dat het echt super laat in het seizoen is en dat het waarschijnlijk helemaal geen effect heeft. Maar als je een beetje weet hoe voetbalbestuurders in elkaar zitten, dan sluit ik ook niet uit dat het gebeurt.
Ja. Poeh, ja. Zo 6 wedstrijden voor het eind lijkt me ook wel intens hoor. Maar wie weet voor een schokeffect. Ik weet niet per se of dat zou helpen, ondanks de hele matige wedstrijd. En de inmiddels... Nou, hoeveel tegengoals hebben ze? Want dat, ja, dat zo... ook, begint ook redelijk problematisch te worden.
60. Dat is echt niet normaal, ja, hoor. Ja, en
ja,
juist...
Nu zat Van Os zag er nu natuurlijk ook niet goed uit. Maar je kan het niet aan hem toeschrijven over het hele seizoen natuurlijk.
Niet alle problemen van Fortuna. Maar ja, dit was echt wel zuur ook voor Ulte. Want die heeft hem in principe weer teruggebracht in de ploeg. Terwijl de belofte richting, ja, Verrips was dat hij zou gaan keepen. Van Os heeft gewoon een slechte eerste seizoen zelf gedraaid. Dat is duidelijk. En daarnaast heeft hij zich heel sterk teruggeknokt. Alleen ja, nu gaat hij weer in de fout. Juist bij een van de punten waar hij normaal gesproken wel sterk in is. Dus ja, dat is echt extreem pijnlijk voor hemzelf en voor Fortuna. Want dit kostte gewoon een resultaat. Heracles was de tweede helft echt niet beter dan Fortuna. Hebben wel ontzettend veel energie in die wedstrijd gegooid. Alleen ja, dit doelpunt hadden ze wel even nodig om het verschil te maken. En dat is heel pijnlijk voor Van Os.
Ja, en toch stiekem wel heel erg fijn voor Heracles Almelo. Hè? Want we noemen ze niet vaak, denk ik, tussen de kandidaten om nog play-offs te gaan spelen. Naar beneden, bedoel ik dan.
Nee.
Maar zo goed stonden ze daar ook weer niet voor met 30 puntjes.
Nee, ik had juist het gevoel dat heel veel mensen hebben Heerenveen genoemd als de club die er doorheen had kunnen zakken. Maar dat Heracles het net zo goed had kunnen zijn. Ja, zeker bij hoeveel er gebeurd is bij de club. En dan is dit wel heel erg lekker. Moet wel zeggen dat ze zelf afdwingen, hoor. Want ze lieten na de eerste helft lieten ze lijstjes zien met onder andere met spelers die de meeste kilometers hadden afgelegd. Dat waren gewoon 5 spelers van Heracles. Stond gewoon geen speler voor Fortuna tussen. Nou zegt dat niet alles. Alleen als je ziet hoe De La Torre terugkomt, denk ik, met een jetlag. Die heeft interlands gespeeld. En die loopt ze gewoon helemaal de blubber. 90 minuten, niet normaal. Een Kaliata die maar blijft gaan. Die intensiteit voor Heracles, die ze altijd brengen. Ik denk dat dat ook gewoon super belangrijk is met het verschil, zeg maar, wat zij maken ten opzichte van teams als Fortuna, teams als Sparta. Dat zij het eigenlijk ook wel zelf hebben afgedwongen om gewoon weer een jaar Eredivisie te mogen spelen. En dat, ja, sluit zelfs niet uit dat ze nog mee gaan doen om die play-off plek om Europees voetbal. Ja, volgens mij is het verschil 6 punten of zo. Zeg ik even uit mijn hoofd.
En dat is veel nog, toch?
Ja, als je ziet hoe die andere teams erin zitten, nog 6 wedstrijden te spelen. Ik sluit het niet uit.
Groningen staat 8e met 36 punten. Inderdaad. Ik vind dat... Ik denk dat niet. Ik denk dat ze daar niet meer aan meedoen. Maar goed, wat je zei klopt helemaal. Je ziet bij Heracles gewoon dat er wel een stevigere basis ligt. Dan bij bijvoorbeeld een Fortuna. Andere wedstrijd, dat zijn ook 2 teams. Ja, we ontkomen er niet aan. Die gewoon onderin meededen. Sparta en Heerenveen. Op het kasteel was eigenlijk Heerenveen de betere ploeg, vond ik.
Ja, het oogt sowieso stabieler bij Heerenveen. Er zit, naar mijn gevoel, iets meer een idee achter in die zin. Dat ze het verdedigen nu redelijk stabiel hebben staan. En dat ze duidelijk hebben wie voorin het verschil moeten maken met Sar en met Van Hooijdonk. Even los van wat je van allebei vindt. Ze zorgen in ieder geval elke keer wel weer voor dreiging. Haaien kwam er nu nog bij met een schitterend schot onderkant lat.
Zo.
Ja, dus
wat een trap heeft die gozer.
Ja, man. Ze hebben wel een manier gevonden om resultaat te halen. A, door weinig goals weg te geven. En B, om te gokken op die paar momenten in de wedstrijd waar ze de afgelopen weken ook wel resultaten mee hebben gehaald. Ja, en het enige waarom ze dat zondag niet doen is omdat ze een paar hele gekke momenten hebben met penalties weggeven.
Ja. En dat was die eerste hensbal van Kuip.
Ja, het is, ik heb het idee dat hij de hand op de schouder van de tegenstander wil leggen. Of dat hij een soort duel wil uitdelen. Ja. En dat hij hem niet door heeft dat die bal eraan komt.
Maar ja. Wout, even. Je kijkt toch altijd, dat is toch juist, dat zijn ook altijd die grappige filmpjes die je ziet. Van als iemand 4 rondjes draait omdat hij op zoek is naar de bal. En dat je heel team wordt coachen boven je. En dat je dan naar boven kijkt en dat je hem alsnog niet ziet. Dat hij dan achter je stuitert. Maar je kijkt toch, je doel is toch altijd om de bal te vinden met je ogen. Ja. En Kuip kijkt gewoon helemaal niet. Die kijkt gewoon 0,0 omhoog opzij. Kijkt gewoon alleen maar naar zijn tegenstander.
Ja, dat maakt het moment ook nog wel super grappig. Die bal valt er zo plomp verloren op. Hij heeft inderdaad echt geen idee. En je zou haast kunnen zeggen, ja, volgens mij moest er ook best wel even naar gekeken worden. Ja, ik zou haast zeggen, ja, je hoeft hier niet eens een penalty voor te geven. Want het is helemaal aan de rand van de 16. Er is verder niks aan de hand. Ze kunnen gewoon doorvoetballen. Maar maakt het uit, weet je. Maar ja, goed. Hij werd wel gegeven. En,
duurde lang.
Ja, duurde inderdaad lang. En ze krijgen er gelukkig voor 10 krijgen ze er nog één. Wat vond je van die tweede?
Ja, licht. Maar snap hem op zich wel eigenlijk.
Ja, ook als je licht uit balans wordt gebracht, word je uit balans gebracht. Ja, er zou heel veel kritiek op zijn. Maar ik had hier zelf eerlijk gezegd niet zo heel veel moeite mee. En het waren 3 heel belangrijke punten voor Sparta geweest. Als Nick Bakker het niet op zijn heupen had gekregen.
Ja,
hoe hij die bal weglegt is perfect. En ik heb
loopactie het idee, van Sar.
Ja, ook prima. En ik heb het idee dat kunstgras echt een enorme rol speelt bij deze goal. Want je ziet dat hij helemaal niet doorschiet. Tot verbazing ook van Sar. Die zelfs een stapje naar binnen moet zetten om bij die bal te komen. Ja. En tot verbazing van Okoye, die in principe de bal al voorbij is. En daardoor komt hij 1-1, denk ik, tot stand.
Ja, zowel Bakker als Tobias, ze zijn na afloop... Dan hebben we geluk met het kunstgras, zeiden ze volgens mij allebei letterlijk.
Ja, nee, zeker. Dat speelde wel een grote rol in deze goal, denk ik. Aan de andere kant, ja, dit is ook de manier waarop Heerenveen tot doelpunten komt. Het gokken op Sar, het gokken op Van Hooijdonk. Maar doen ze prima.
Doen ze zeker prima. Er komen ook best wel wat kansen uit Van Hooijdonk die op zich ook wel altijd zijn tegenstanders last maakt. Sar, waar we steeds wel... Ja, ik vind dat we daar op zich wel steeds meer van gaan genieten. Hij durft wel steeds meer. Ik ben heel benieuwd waar zeg maar zijn top ligt.
Het is geen fijne speler om tegen te voetballen in ieder geval. Ik zag dat Bart Vriends heeft natuurlijk bij de Core Podcast heeft hij eigenlijk... De laatste aflevering ging zelfs over. De titel was Fysieke Freaks. En Sar valt daar zeker onder. Die... Ja, het Vriends wil in principe aanpakken. Die gaat knal tegen hem aan. En Vriends vliegt gewoon 1,5 meter weg ongeveer. Dus Sar valt zeker in de categorie fysieke freaks. En ik denk dat hij daarmee heel veel Eredivisie tegenstanders sowieso lastig kan maken. En als hij ook nog zijn doelpuntjes gaat maken. Ja, maar daar heb ik dan het minste vertrouwen in. Ik heb volgens mij gezegd dat hij niet meer dan 3 doelpunten zou maken deze tweede seizoen. Dit was zijn tweede, dus het wordt wel best wel spannend uiteindelijk.
Ik moest ook wel lachen in een interview na afloop met Nick Bakker. Zei, ik weet even niet meer wie de verslaggever was, maar die zei van... En Nick, je geeft natuurlijk fantastische assist. Maar nu staat Sar wel naast je op de topscorersranglijst van Heerenveen met 2 goals. Toen dacht ik, oh, dit is zo pijnlijk. En tegelijkertijd vond ik het een hele leuke vraag van de verslaggever. Overigens, mocht je wat geluiden op de achtergrond horen. Er is op dit moment een vuilniswagen heel de straat aan het leeghalen. Dus dat zijn de geluiden die je hoort. Ik lees Vitesse, omdat Sparta daartegen moet binnenkort. En er komt er ook nog een inhaalduel met Fortuna aan. Dus voor Sparta was dit misschien wel een prima punt. Uiteindelijk al met al.
Ja.
En moeten ze het van die andere 2 wedstrijden hebben.
Ze staan er wel het minst slecht voor, denk ik, van die 3 concurrenten onderin. En ik moet zeggen dat ze best wel... Ja, misschien ook wat te makkelijk dat gedoe buiten de deur houden rondom Beugelsdijk en Meijers. Wat vond je ervan hoe ze daarmee omgingen?
Ja, nou, ik vind op zich dat hij brengt natuurlijk Beugelsdijk ook. Die trouwens heel zijn hoofd lag nog even open.
Ja.
Was ook wel heftig, maar ik vind inderdaad dat ze gewoon wel mogen spelen. En dat je gewoon moet afwachten, denk tot er ook een juridische uitspraak wordt gedaan over hun betrokkenheid. Ik denk niet per se dat je nu al zou moeten straffen. En daar was Vrezen volgens mij ook al duidelijk over. Ik snap dat ook wel. Volgens mij... Er is een verhaal natuurlijk naar buiten gebracht door Jelle Tiedeman van het AD, volgens mij. Daardoor is de aandacht erop gevestigd. Nou ja, volgens mij, zolang ze niet aangehouden zijn in verband met deze situatie, hoeven ze volgens mij niet per se afwezig te zijn van hun club.
Nou ja,
Zit jij er anders in?
Ja, je weet in principe wel wat er aan de hand is. Ook omdat die spelers het natuurlijk zelf hebben toegegeven wat er gebeurd is. Dus... wat dat betreft, ja, je zult altijd moeten afwachten welke juridische consequenties dat heeft en wat ze precies hebben fout gedaan. Ja, in de basis vind ik het heel slecht wat er gebeurd is door Beugelsdijk en door Meijers.
Oh, absoluut, absoluut. Dat bedoel ik ook niet hoor. Meer van de situatie die er nu is, is volgens mij dat zij nog niet hiervoor gestraft zijn en
het heeft
juridisch
ook,
gezien.
Nee, ja, en wat mij betreft heeft het ook niet per se Ja, het zal zeker invloed hebben in hun achterhoofd. Alleen dat heeft het al het hele seizoen, naar mijn idee. Dit komt nu naar buiten, maar het is niet zo dat dit gisteren begonnen is. Dus ik denk dat zij al het hele seizoen met deze situatie hebben moeten dealen. Wat dat betreft zou het heel gek zijn als ze nu in één keer voor de bühne Beugelsdijk eruit gooien. Want dan hadden ze dat al veel eerder moeten doen. Of dan hadden zij moeten zeggen, ja, wij willen niet met jou geassocieerd worden. Alleen dan hadden ze dat op een ander moment in het seizoen al moeten doen. Of op het moment dat dit naar buiten kwam. Op het moment dat dit speelde en niet op het moment dat het naar buiten kwam, laat ik het zo zeggen.
Ja, eens. Eens.
En dat er uiteindelijk consequenties aan moeten zitten. En dat het misschien ook wel consequenties gaat hebben voor de voetballoopbaan van Beugelsdijk.
Dat denk ik ook hoor.
Dat denk ik ook wel. Alleen dat zal misschien na dit seizoen zijn.
Alleen is dat aan Sparta, vind jij, nu per direct? Of aan Fraser nog?
Nee. Ja, ik moet wel zeggen dat Fraser liet zich er wel heel ongelukkig over uit. Met die soort van vergelijking met een Juice kanaal. Niet één op één. Alleen, ja.
Het was een heel raar interview ook.
Ik heb het idee
over
dat ze
religie en eten.
Ja, dat ze een stropdas die ze straks had of zo. Want,
dat moet je zeggen waar Henk bij is.
Nou, ja, ik heb me wel. Ik vond zijn interview naar Vitesse vond ik ook al een beetje gek. Ik heb het idee dat hij nu een beetje de gearriveerde trainer acteert en nu ga ik zelfs trainer voor acteur uitmaken. Dat is Neil normaal gesproken voor, maar goed. Ik heb niet zo'n lekker gevoel bij de manier waarop hij zich op dit moment presenteert. En dat, ik moet zeggen, zeker deze keer, dat hij denk ik ook wel een beetje in de spiegel moet kijken van oké, is dit nou de manier waarop ik moet uiten in de media? Of hij zal zich er niks van aantrekken.
Denk ik ook niet.
Nee, maar ik vind dat niet helemaal passen bij. Ik denk ook dat hij hoger ambieert en dat hij zich dan, als je het afzet bijvoorbeeld tegen een slot bij Feyenoord, waar Vrees natuurlijk ook wel genoemd is in het verleden. Ja, dat vind ik niet helemaal passen bij een toptrainer, als ik heel eerlijk ben. Maar goed.
Nee, daar ben ik mee eens. Ik vond het ook een vrij apart interview. Jij zegt de Pascal Jans Award gaat naar Henk Vrezer.
Zeker.
Oké. De afsluiter dan van het Eredivisie weekend. Cambuur tegen NEC. Dennis Haar voor het eerst op de bank bij Cambuur. Het mocht niet baten.
Nee, nou ja, qua spel vond ik het eigenlijk nog best wel oké van Cambuur. En normaal gesproken als ze slecht spelen, dan spelen ze ook meteen een hele helft slecht. En nu was het, ja, ze openden niet goed. De eerste 10 minuten was matig, meteen een tegengoal. Alleen ze pakten zich super snel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vond Cambuur over de hele wedstrijd gewoon beter dan NEC. En eigenlijk heeft NEC de 3 punten teruggestolen die ze in Nijmegen onterecht aan Cambuur hebben gegeven. Daar was het precies omgedraaid. NEC was eerst zelf veel beter. Cambuur was helemaal nergens. En ik vond nu NEC gewoon echt waanzinnig slecht spelen. En nu pakken ze wel de 3 punten. Ja.
En toch is dat al vaker dit seizoen, hè, bij NEC?
Hoe bedoel je?
Nou, dat het eigenlijk af en toe niet zo heel erg goed is. Kijk, in het begin er werd best wel lovend over geweest. Ook over het spel, ik in ieder geval. En eigenlijk vind ik dat heel veel wedstrijden ook heel erg tegengevallen is. Zeker met het voetballende vermogen wat je juist wel hebt. Kijk, nu was er natuurlijk wel Bart van Rooij ontbrak. Dirk Preuper ontbrak. En daardoor veranderen natuurlijk wel weer dingen. Maar je hebt nog steeds echt genoeg. En uiteindelijk speelt Bronckhorst een hele belangrijke rol bij die goal. Maar je spel verandert wel een beetje. Dus misschien had het ook een klein beetje daarmee te maken. Maar het is al wel... het is niet de eerste keer dat ik het spel echt tegen vind vallen.
Ja, ik moet wel zeggen dat zij dat ik dat gevoel over de laatste weken juist niet zo heb. En dat ik daar het gevoel bij had van, ja, ze spelen goed, maar ze komen echt elke keer door die, zeker bij Groningen uit bijvoorbeeld, waren ze fantastisch, ook met 10 man. Mm-hmm. En dat ze juist de laatste wedstrijden best wel veel pech hebben gehad met scheidsrechtelijke beslissingen, waardoor ze een goed spel zeg maar niet in punten konden omzetten. En dat dit...
Dus zeker een paar keer.
Ja, je moet inderdaad wel eerlijk zijn dat ze ook wel veel van dit soort wedstrijden hebben gehad in die zin. Ook dat ze niet in staat waren om echt wat te creëren of om de tegenstander echt heel erg de duimschroeven aan te dragen. En dat was nu eigenlijk ook zo, want die goal, dat is gewoon een toevalstreffer. Hoe mooi ook. Ja, hij schiet gewoon die bal van een enorme afstand in één keer binnen. Net geen binnenkant paal, maar wel precies in de hoek. En deze keer krijgen ze net even te veel. Maar ik vind juist als je kijkt over het hele seizoen, ja, dat NEC beter is dan Cambuur. En dat zij wat dat betreft ook wel een soort van terechte beloning krijgen over het hele seizoen, vind ik.
Ja. Nee, dat denk ik eigenlijk ook. Ik vind Cambuur heeft natuurlijk in bepaalde wedstrijden echt laten zien gewoon heel goed te kunnen voetballen. En NEC is daarin misschien ook wel iets, heeft een iets constanter seizoen of zo, snap je? Van bij Cambuur heb je af en toe dat je echt denkt van, waar komt deze overwinning vandaan? Zeg maar, hoe knap is dit? Dat wat meer opvallend.
Ja.
En bij NEC is het iets rustiger. Ja, stabiel wil ik niet per se zeggen, omdat er nog wel, dus in het niveau zit af en toe nog wel, dat fluctueert nog wel een beetje, maar iets minder opvallend of zo misschien.
Ja, nou ja, ik heb het idee dat het basisniveau bij NEC gewoon veel hoger ligt.
Ja.
Waardoor ze in principe tegen veel meer tegenstanders competitief zouden moeten zijn. En Cambuur heeft heel erg die factor van, als zij er thuis lekker in zitten met het publiek erachter, dat ze echt best wel moeilijk te stoppen zijn. En ook nog die factor dat ze de tegenstander best wel goed onder druk konden zetten. Want ik had het idee dat Schöne na een uur nog steeds niet door had, dat hij bij elke aanname binnen een seconde iets moest doen om onder de druk van Cambuur uit te komen. Dat deden ze echt heel goed. Zaten ze bovenop. En ja, dat is denk ik toch wel de kwaliteit van Cambuur. En dat deden ze goed.
Ja, eens eigenlijk. Zegt het ook wel veel. Zegt het ook wel veel dat Cambuur evenveel gescoord heeft als FC Twente, maar ook evenveel tegengoals heeft als Fortuna Sittard. Verklaart misschien een beetje waar we het net over hadden.
Het is sowieso nooit saai om naar Cambuur te kijken. Zeker niet als ook nog die Dylan Smit die viel in. Die deed ook nog een paar echt hele toffe dingen. Dus, en Ulrikus is leuk om naar te kijken. Dus ja, het is eigenlijk altijd wel genieten van Cambuur.
Ja, eens. Dat was eigenlijk het Eredivisie weekend, Wout. Dan rest ons nog één, of eigenlijk twee dingen. De grote speler en de hete kolen awards. Wat waren de inzendingen?
Ja, ik zat even te kijken wat we allemaal binnen hebben gekregen. Even kijken. Nou ja, sowieso Philip Rommers. Even kijken. Zo, dit is een aardige bijnaam. Giacomo, de Siciliaanse slager. De menselijke Vespa Galeata. Van Buren Wind stuurde die in. Even kijken. Oh, de menselijke Gilera moeten we zeggen, zegt Marvin Bingo. Even aanpassen naar de almeloze variant. Bukker wordt ook genoemd, dus heel veel Heracles inzendingen zo te zien. Rommers komt meerdere keren voorbij. Even kijken. Michiel Kramer. Toch Sinisterra. Vond hem niet heel goed als ik heel eerlijk ben. Maakt natuurlijk wel het verschil.
Ja,
Rommers komt echt heel veel. Niet normaal. Het is niet vaak dat een speler van een wat, met alle respect, en wat kleinere club, zeg maar, zoveel wordt genoemd.
Ja, maar als je zo'n goal maakt, Wout.
Ja, ik denk dat sowieso dat hij bij de Eagles fans er goed op staat. En dat men andere mensen ook wel hebben genoten van deze goal. Galeata komt echt heel veel voorbij. Nou, het gaat denk ik tussen Rommers en Galeata, als ik het zo zie. Ik weet niet of jij nog een andere kijk op de zaak hebt.
Nee, ja, ik zat wel echt aan Rommers te denken. Want het is gewoon, als je zo scoort. Ik dacht eerst, het was zo mooi. Ik dacht eerst dat hij nog aangeraakt werd voor hoe die daalde, weet je wel. Dat er net nog een heel zacht voetje, maar dat was ook niet zo. Met je verkeerde been in de IJsselderby, ja. Verzin maar iets beters. Ja, en ik zou hem toch wel graag aan Rommens, het is niet heel origineel, willen geven. En ik zou dan een klein grote speler awardje zou ik dan aan Bjorn Wind willen geven voor de bijnaam Menselijke Vespa en de Siciliaanse Slager. Daar word ik wel blij van altijd.
Ja, ik moet zeggen, ik heb eerlijk gezegd geen moment overwogen om zowel Rommers als Galeata te kiezen.
Oeh.
Want mijn grote spelers stonden op het veld in Enschede. En ondanks dat ze uiteindelijk niet het resultaat mee hebben gehaald, ja, sowieso Ricky van Wolfswinkel.
Ja, snap ik.
Daar kunnen we het allebei denk ik wel over eens zijn. En dan kunnen we doorgaan naar de hete kolen. Want daar zijn natuurlijk ook wat inzendingen voor binnengekomen. Pak ook Instagram er even bij. Ik zie sowieso Drommel zie ik voorbij komen. Heel veel. Nu zie ik trouwens ook Lucas de Lintelo. Die heeft ook voor Van Wolfswinkel gekozen als grote speler. Dus daar zitten we toch op één lijn. Drommel.
Drommels.
Nog eens Drommels. Nijhuis zie ik voorbij komen. Ja, was in mijn ogen niet echt slecht. Maar goed, Tadic komt ook voorbij. Van Ossiek. Arbitrage bij Sparta Heerenveen. Lindhout was ook niet echt populair. Danny Landsaat van Bram Smeekers. Heb je dat meegekregen?
Nee.
Landsaat, die gaat met Van den Brom mee naar zijn nieuwe club in Saudi-Arabië. En het schijnt dus dat Landsaat al gepresenteerd was. Of in ieder geval dat de club al bekend maakte dat hij in de technische staf zat daar. Terwijl Willem II nog van niks wist. Dus dat is, dat is niet heel best. En hij
matig.
Had, ja, hij heeft natuurlijk een aantal weken heeft hij als interim voor de groep gestaan. En toen nog de intentie uitgesproken van oké, we gaan ervoor. Ik ben een Willem II jongen, een soort van. En ik help de club wel even mee. En nu, ja, nu knijpt hij er toch tussenuit. Dus dat valt niet echt lekker in Tilburg.
Is niet netjes ook.
Nee, dus die wordt ook genoemd. Ja, voor de rest veel scheidsrechters in de VAR. Maar ja, heb jij een andere? Want ik word niet ja. zo heel blij van als we scheidsrechters gaan weer gaan
nee. doen. Nee, die hebben het al zwaar zat. Ze zijn scheidsrechter tenslotte geworden. Nee, Onana. Dat is voor mij echt. Ik vond het weer niet goed uitzien. Ik vind hem ook aan de bal niet sterk. Eigenlijk alles wat we... wat we eerst wel in hem zagen en waarom hij een internationale topkeeper was. Want dat was hij al bij Ajax, ondanks dat hij in de Eredivisie speelt. Laat hij dat nu echt met afstand niet zien. Echt in heel veel dingen. Zowel in het keeperswerk als in het voetballende werk, als in het vertrouwen wat hij naar zijn verdediging uitstraalt, als in zijn interviews na de wedstrijd. Het houdt gewoon niet over. Terwijl hij het wel in zich heeft. En dat vind ik altijd stom om te zien. Als je weet dat iemand het in zich heeft en je haalt het er niet uit. Dus mijn hete kolen gaat naar André Onana.
Alright. Ja, ik zit even te twijfelen of ik ook bij die wedstrijd blijf. Ik zie dat Tadić wordt genoemd, maar dat vind ik heel raar. Want in principe, volgens mij werd Tadić vanaf minuut 1 uitgefloten door de Groningse supporters. Dus dan vind ik niet zo gek dat je daar een reactie op geeft. Dus daar dat doe ik zeker niet. Groningen supporters vind ik ook eigenlijk net even wat te ver gaan om daarvoor te gaan. Ja, dan gaat hij toch... Ja, richting Joël Drommel, dan ga ik daar toch in mee. Ik zit echt te twijfelen of ik voor Schmid zou moeten... Nou ja, ja, misschien moet ik dan eigenlijk Schmid gewoon nog een keer voor de bus gooien. Ja, ja, spaar ik Drommel, ga ik, die heeft al een klote weekend. Dan ga ik voor Roker Schmid. Vanwege zijn beginopstelling zonder Gakpo. Het niet ingrijpen in de eerste helft. Het soort van roerloos toekijken hoe je ploeg ten onder gaat. En ja... Uiteindelijk een punt overhouden aan een wedstrijd waar je geen punt aan het over mogen houden in principe. Als je kijkt naar de start. Dus dan gaat hij voor mij gaan naar Roker Schmid.
Poeh. Ik denk dat Benfica nog wel even drie keer nadenkt nu die een hete cola wordt achter zijn naam heeft staan.
Ja, gaat gewoon niet door.
Door Wouter Boerkamp.
Ja.
Ja, zonde. Laten we heel even kijken naar het speelschema van volgende week. Op vrijdag wordt er geopend met Eagles Willem II. Dat kan zomaar eens een hele leuke vrijdagavondwedstrijd worden. Utrecht Fortuna. Ook interessant, zeker om te zien of Fortuna zich iets kan herpakken en of Utrecht nu wel van een wat lager team weet te winnen. Ajax tegen Sparta, NEC tegen Twente, wat ik ook een leuke wedstrijd vind. En dan op zondag openen we de dag met de derby van het Noorden, Heerenveen tegen FC Groningen. Daarna volgen PSV, RKC, Vitesse, Cambuur, Heracles, Feyenoord en om 8:00 zondagavond PEC Zwolle tegen AZ.
Ja, die
nog een wedstrijd waar je specifiek naar uitkijkt?
Nou, die afsluiter is sowieso natuurlijk best wel interessant. Omdat PEC zal ergens resultaten moeten halen. En dat thuis misschien dat dit dan nog een van de wedstrijden is waar ze op mogen hopen. Als AZ geen topdag heeft. Nou ja, Heerenveen Groningen ligt natuurlijk voor de hand. Dat is, lijkt me super interessant, ook in deze periode. Het is toch een beetje strijd om playoff ticket. Wat dat betreft Heracles Feyenoord, denk ik... altijd wel een leuke wedstrijd.
Ja, dat daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. 16:45 is die. Dan zit het er alweer op, Wouter. Onze ochtend. Ik wil mijn ochtend wel vaker met jou beginnen. Maar laten we het gewoon allemaal netjes houden. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Bord op Schoot. Heel de week zijn we er natuurlijk gewoon met de FC Afkikken Daily voor al het laatste voetbalnieuws. En eigenlijk rest mij dan niks anders om te zeggen. Dankjewel luisteraars. En tot de volgende.